Ja, of aan het daten met een of andere random chick.
Nee, gastuk.
Moet je horen. Mijn nieuwe notebook is gepikt door mijn vader. Komt hij thuis, pleurt hij zijn tas op tafel, naast mij, ook gewoon bovenop mijn boeken. Steekt uit zijn tas, hè. Gewoon een notebook. Echt precies zo eentje die ik opstelt. En nu dus, dacht ik, nooit was aangekomen. Ja, ik dacht dat mama dat voor mij besteld had. Ja, echt serieus, gast. Chantal is gewoon niet mijn moeder. En het is ook mijn notebook. Hij ondermijnt gewoon de waarheid.
Een kruispunt. Hier ben je nog nooit geweest in je leven. En ja, neem je dan het voetpad, de snelweg of het hazenpad? Welke weg is die van goed, beter, best?
Ja, natuurlijk die gek op zolder in mijn hoofd, die is er nog steeds.
Welkom bij het laatste deel van deze podcast, Kijk Niet Weg. Over...
Hoe kunnen we deze mensen weer op het goede pad brengen?
En over...
Wat meer gaan doen zonder dat we de wegen kennen.
Kortom, over ondermijning.
De onderwereld die de bovenwereld raakt.
Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik op het juiste moment inzag wat ik aan het doen was en hoe dat het werkte, ook een beetje vanuit de opleiding die ik aan het volgen was. En dat ik een beetje begreep, oh, ik moet gaan uitbewegen nu. Dat gezegd hebben, daar heb ik wel heel lang wiet gekweekt en daar heel veel geld mee verdiend. Ook heel veel geld mee kwijtgeraakt. Ook heel veel mensen pijn meegedaan. Want...
Goed dat je dat achteraan zegt. Want dat is toch wel het stukje belangrijkste wat in die balans komt als je een balans maakt van wat is nou gezond.
Morris en Jules. Na jaren van drugsgebruik en drugshandel sloegen zij een andere weg in.
Zeg maar de dingen waar ik nu nog last van kan hebben. Dus de zucht naar middelen. Ik ben in de tussentijd nou 10 jaar volledig abstinent van alle middelen in die zin. Die drang naar handel, die drang naar geld, die drang naar aanzien. Die is heel moeilijk van je af te schudden. En de macht die daarbij komt, of dat je toch een bepaald aanzien krijgt, ja, dat is best lastig.
Nou, dan lead the way.
Heel zenuwachtig.
Ja.
Dit is Mitchell. Het is een spannende dag voor hem, want zometeen verschijnt hij voor de eindexamencommissie om zijn onderzoek naar ondermijning te verdedigen.
Gaan we naartoe, Mitchell?
Helemaal naar boven. Naar het lokaal toe waar ik daar de afstudeerzitting heb.
De nok van deze politieopleiding.
Ja, klopt.
Mitchell onderzocht hoe de politie Noord- en Midden-Limburg werkt om ondermijning tegen te gaan.
Waarom ondermijning? Zo'n breed en actueel onderwerp waar zoveel, voor mijn gevoel, zoveel meer winst in te behalen is dan dat er nu gedaan wordt. En voornamelijk ook omdat je de verschillen merkt tussen de basisteams, waarbij het bij de ene beter gaat bij de ander. Waarom lukt het niet bij iedereen even goed? En om daar toch mijn steentje aan bij te dragen, dat hopelijk vind ik heel erg leuk.
Maar heb je ook een antwoord gekregen op die ene vraag? Waarom de een het zo doet en de ander het op een andere manier?
Ja, ik kan wel redenen geven waarom de een het anders doet dan de ander. Verschillend werkgebied, niet iedere gemeente is dezelfde gemeente.
Hebben wij controle over drugsgebruik binnen ons basisteam? Nee, omdat heel veel mensen gebruiken achter de deur waar wij geen zicht op hebben.
Gusta van der Mortel van de politie Limburg.
Nee, ik denk niet dat we het in de hand hebben.
Hebben we de jeugdoverlast nog in de hand? Hebben we het onder controle?
Gewetensvraag. Nee. Nee.
Dat is bijna zonder twijfel.
Ja. Nog niet. Dat gaat ook nog wel even duren.
Rondomme van de politie Limburg.
Een jochie. 14, 15 jaar, die dan met de politie gesproken heeft en dat toevallig tegen het verkeerde vriendje vertelt. Dat gaat rond via social media en binnen 10 minuten weten 150 mensen het. Dat geeft wel een enorme druk op zo'n kind. Kinderen weten dat al aan de voorkant. Bepaalde angst. En die moet je dus proberen te doorbreken. En dan moet je dingen gaan organiseren dat er wel een veilig gevoel is.
Iedere discipline alleen, dat werkt niet meer. We moeten echt samen, zowel strafrechtelijk als hulpverlening.
Maar het begint op straat. En inderdaad, ja, capaciteit is een probleem. Er komt steeds meer werk bij. De mensen uit de wijk, de vaders, de moeders uit de wijk zelf, die kunnen wij zo fantastisch inzetten. En wij kunnen onmogelijk al die gezichten onthouden. Bijvoorbeeld door op straat bepaalde kinderen in het verkeerde groepje te signaleren. Je stapt niet zomaar op een uniform af. Je stapt niet zomaar op. Al ben je een keigoede wijkagent, je stapt dan niet zo 1, 2, 3 op af als je ergens mee zit. Maar misschien wel naar die papa of die mama van jouw beste vriendinnetje. Dat die docent op school ziet. Kom met een heel duur klokje binnen. Kunnen ze volgens mij eigenlijk helemaal niet betalen. Dan wil ik dat belletje al hebben. Want het is misschien. Misschien zit hij daar al een klein beetje met dingetjes die niet deugen. Vroegsignalering. Daar moeten we naartoe als we er iets aan willen doen.
Weet je, jij hebt dat op te lossen in jezelf. En dat is wel wat mensen soms nog een soort van verwachten van mensen met verslavingsproblematiek. Hè? Weet je, jij hebt allerlei traumatische dingen. Die moet jij even gaan oplossen. Ren even die dangerous neighborhood in. En meld je even als het weer beter is. Maar dat is niet de manier waarop we het in deze maatschappij moeten gaan doen. Op het moment dat je van die mensen gaat verwachten dat ze hun pleistertje eraf trekken en met hun traumas aan de slag gaan, ben dan ook bereidwillig om daar een beetje in de buurt te blijven.
Moeten de jongeren zich aan de volwassenen aanpassen of de volwassenen aan de jongeren?
Ik vind de volwassenen aan de jongeren.
Waarom?
Ontdek de tijd van nu en ga daarin mee. Je kunt dat andersom toch niet verwachten. Dat breintje dat is nog in ontwikkeling. Vooral pubers die hebben daar last van om lange gesprekken aan verdiep je. En dan moet je soms, out of the box noemen ze dat tegenwoordig, hè, creatief gaan denken. En er zijn allerlei andere methodes, denk ik, om dat wel aan te pakken. Maar moet je soms durven. En daar loopt het nog wel eens vast. Want dan heb ik het over ouderwets werkprocessen. En je moet je aan dat regeltje houden, je moet je aan dat regeltje houden. Weet je, je kunt binnen de kaders van de wet veel. En ik heb die grensjes ook wel opgezocht, hoor. En misschien moet je soms eens even buiten de lijntjes kleuren.
Hey Ryan, hoe is ie? Misschien verstandig om af en toe wat minder te mengen. Het is maar een linkje, hoor. Nou ja, whatever.
Ja, ook met ouders veel eerder in gesprek gaan. Ik heb met ouders gesprek gevoerd. Die ouders wisten helemaal niet waar een kind mee bezig was. En hoe kan dat? Ik kan mezelf hier als voorbeeld pakken. Ik werk bij de politie. En ik heb twee jongens, dat zijn pubers. Mijn ex-vrouw, die werkt ook hard. Als de jongens bij mij thuis zijn en ik heb een middagdienst, ik zeg 9 uur binnen. Ja, je moet tegen twee pubers zeggen. Die denken, pap die is pas om 11 uur thuis. Plak er een uurtje aan vast. Ik loop ook niet 24/7 achter ze aan. En dat kan van alles gebeuren. En alles gaan we niet voorkomen.
Ja, daar is Joos al. Fijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
De kick-off van een nieuwe werkgroep.
Sluit Valerie ook aan de Astrid? Ja, oké.
Okay. Daarin werken meerdere gemeenten en andere partijen samen aan onder andere voorlichting over drugs en alcohol in het verkeer.
Nou ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat we een moment hebben gevonden dat we bij elkaar konden komen, digitaal. Hoe kunnen we nou dat middelengebruik in het verkeer gaan verminderen in Noord-Limburg?
Ik wilde eigenlijk een beginvraag stellen. Mij is nog niet helemaal duidelijk hoe we tot het project zijn gekomen.
Nou, goede vraag. Het is eigenlijk gekomen vanuit de portefeuillehouders overleggen en dat besluitvormingsproces van mobiliteit en logistiek.
Voor Venray Gennep nou krijgen we altijd cijfers gepresenteerd, hè, vanuit de politie. En daar hebben we gezien dat in alle vier de gemeentes het rijden onder invloed een enorme toename kende.
Kijk, ik wil me ook wel toelichten, want we hebben het strategisch plan verkeersveiligheid van het ministerie, 2030 de horizon. En dan moet elke regio moeten een Limburgs uitvoeringsprogramma maken.
Dus heel fijn dat we nu bij elkaar zitten en dat we er samen mee aan de slag gaan.
Want zou je nuchter naar een festival kunnen, denk je?
Ja, zeker. Ik bedoel vaak. Nou, het is zeker anders.
Ja.
Sam heeft opnieuw bezoek van Hein Hendricks van de GGZ-instelling Vincent van Gogh. Om te praten over zijn drugsgebruik.
Maar het is voor de rest, het is niet dat ik het minder leuk vind als ik niks op heb. Mm. Dat helpt ook een beetje met mijn sociale batterij, dat die niet zo leeg gaat. Dat helpt ook een beetje met dat ik makkelijk met mensen kan praten. En ja, dat helpt wel op zo'n festival of rave.
Na het bezoek aan Sam praat ik nog even na met Hein.
De oplossing zit in mijn optiek er voornamelijk in om je te richten op de omgeving van de jongeren. Denk aan bijvoorbeeld een school, denk aan sportvoorzieningen, denk aan alles eromheen. Hoe leer je een jongere om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen bijvoorbeeld. In plaats van maar te blijven wijzen naar drugs, dat is het probleem. Want vaak is dat eigenlijk een gevolg van een probleem. Ja, bij een echtscheiding, dat er met de jongen gesprek wordt gevoerd bij wijze van. Ja, dat klinkt heel simpel, maar vaak gebeurt dat niet eens.
Een gesprek door?
Kijk, het mooiste zijn natuurlijk door de omgeving zelf. Hè? Dat we wat meer weer elkaar ook gaan ondersteunen en dragen. Het kan ook bijvoorbeeld een buurvrouw zijn waarmee je het gesprek voert.
Tante Annie en ome Henk en ome Piet en iedereen zou dit moeten. Dat is de droom. Dat we dat wat meer gaan doen. Daarmee bereik je dat je niet wegziet en dat je samen een goed gesprek daarover kunt hebben.
Sorry, even een raadsel tussendoor. Wat hebben de gemeente Horst aan de Maas en IJsland met elkaar gemeen? IJsrotsen, gletsjers, je vindt veel in Horst aan de Maas, maar dat toch echt niet?
IJsland was 20 jaar geleden het slechtste jongetje van de klas in Europa met heel erg veel alcohol en drugsgebruik, maar ook criminaliteit onder jongeren, pestgedrag, schooluitval. En nu 20 jaar later zijn ze het beste jongetje van de klas in Europa door een andere aanpak die zij gekozen hebben. En waar zijn is Horst een beetje, als het gaat om drugsgebruik, misschien ook wel het slechtste jongetje van de klas in de regio Noord-Limburg.
Dat zijn jullie nu?
Dat zijn wij nu.
Henk Verstappen. Hij werkt bij deze gemeente aan een lokaal duurzaam project. Een project dat vertelt over jongeren en drugsgebruik.
Horst aan de Maas kent veel dorpen. 16 dorpen. En in veel van die dorpen heb je ook plekken waar jongeren bij elkaar komen. In een schuurtje of in een bijgebouwtje op een erf ergens. En in dat samenkomen, in dat ontmoeten, is alcohol vaak wel ook een van de genormaliseerde dingen die daar plaatsvinden. Er zijn heel belangrijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Want dat is heel belangrijk dat die er zijn, daar zijn we ook heel blij om. Maar dat het ongezonde gedrag daar vanzelfsprekend is, dat is wel iets wat daaraan toe bijdraagt. En dat is niet alleen vanzelfsprekend door de jongeren zelf natuurlijk, die alcohol gebruiken of drugs gebruiken, maar ook door de context van daarheen, die vanzelfsprekendheid. Van ouders, van omstanders, van ja, dan hoor je er ook. Misschien is dat ook wel iets. Dan hoor je er ook wel bij, hè?
Het samen doen. Ook Bas, onze student sociologie, weet je nog, die bijverdient in de horeca, die gelooft daarin.
Onlangs hebben we het binnen mijn studie nog gehad over criminologie. Dat is, ja, vind ik super interessant. Want wat je eigenlijk gewoon ziet, is dat niet een crimineel als individu, als een waarom of wat heeft hij geen fout gedaan, maar wat gebeurt er in een omgeving waardoor er criminaliteit ontstaat. Het is gewoon heel veel omgevingsfactoren en dat zijn er echt gigantisch veel. Als je al toename in drugsgebruik ziet onder jongeren, dan is dat niet omdat individuen toevallig aangesproken zijn van hey, heb je zin in drugs, heel stom gezegd. Maar dan verandert er iets in de omgeving blijkbaar. Er is steeds minder voor jongeren te doen. Pak een 15-jarige gaat minder snel naar de SOS, de jongerensociëteit. Daar waar vroeger meer gebeurde voor jongeren.
Waar toezicht was ook.
Ja, precies. Die worden gesubsidieerd door de gemeente. Dat vond ik ook mooi, denk ik, ook toen ik wat ouder werd. Iedereen lette er ook samen op als jij als SOS-ganger dan een 15-jarige zag, waarvan je dacht, die heeft wel goed veel gedronken. ook al was ik de bal maar niet, je ging er even heen, kijken of het ging met diegene. En zo lette uiteindelijk iedereen op elkaar. En of dat nou komt doordat iedereen bang was dat ze subsidies verloren, of omdat ze echt een beetje om elkaar gaven, dat weet ik niet. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide.
IJsland is een inspiratiebron voor Horst aan de Maas, omdat die hebben laten zien dat het echt anders kan. Want we hebben verslavingspreventie, we hebben alcoholpreventie, we hebben overgewichtpreventie, allemaal in hokjes gezet. En dat richt zich allemaal op campagnes, informatie, psychologie, allemaal naar het individu toe.
Naar één persoon.
Eén persoon. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag en voor je ontwikkeling. En dat is niet zo. De omgeving is veel meer verantwoordelijk voor het gedrag van een individu. Natuurlijk dat individu ook. Want die omgevingsfactoren, dat zijn ouders, gezin, onderwijs. Dat zijn peers, dat zijn vrienden. Dat is vrije tijd, vereniging, ergens bijhoren. Gezonde leefstijl. En dat is fysieke leefomgeving. Groen, plek of voor te ontmoeten, schone lucht. Die vijf omgevingsfactoren zijn ontzettend bepalend voor het gedrag van individuen. En als we ons nu meer eens daarop gaan richten en daar aandacht aan gaan geven. Wat ze in IJsland anders gedaan hebben, daar hebben ze de illusie van de autonomie van een jongere, van een kind, eraf gehaald. En zijn ze vanuit de context gaan investeren. In IJsland hebben ze dat rigide doorgevoerd. Kinderen zitten daar op school in IJsland. Dat hebben ze in die 20 jaar gedaan. Van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En in die naschoolse activiteiten zijn daar verenigingen die met jongeren aan de slag zijn. Op allerlei manieren. Dat we niet het laten afhangen van of een kind in een gezin wel een vereniging heeft of niet, en zich gaat vervelen en andere keuzes gaat maken. Om het recht om lid te zijn van verenigingen en je talenten te ontwikkelen, om daar aandacht voor te hebben.
Oké. Okay. Ja, iedereen plaatsgenomen. Dan is het woord aan jou, Mitchell.
Nou, de campagne kijkt niet weg. Het is een campagne die is georganiseerd door de 8 gemeentes van de regio Noord-Limburg. En daar hebben we in juni vorig jaar hebben de 8 burgemeesters deze campagne afgetrapt. Dat is een bewustwordingscampagne om de meldingsbereidheid in de regio Noord-Limburg omhoog te halen. En niet alleen om die burgers de signalen van ondermijning te laten zien, maar ook wat de gevaren erachter zijn.
Ja, de aanpak van ondermijning begint altijd bij een melding die meestal vanuit de burgers hoort te komen. En je ziet gewoon heel veel verschillen ook in die meldingsbereidheid. Want wat je gaat zien als de meldingsbereidheid vergroot, dan worden collega's geënthousiasmeerd om meer mee aan de slag te gaan. Daardoor belanden er meer signalen op de overlegtafels. En zal de aanpak ook wel verbeterd worden.
Nou, dankjewel voor de presentatie. Ja, jij zegt ook van in je stuk zeg je er is een gebrek aan informatie op het team. En dat heeft dan inderdaad met die meldingsbereidheid te maken, maar ook met eigen kennis. Maar wat zou de politie zelf kunnen doen om meer signalen binnen te krijgen? Even buiten wachten op meer meldingen vanuit burgers of vanuit MMA?
Voornamelijk ook zelf de wijk ingaan. En echt voornamelijk het actief op zoek gaan ook.
Ja. Oké. Okay. Jij nog een vraag?
Nee.
Volgens mij wel best wel veel besproken.
Misschien
even te kijken. Ja. Mitchell, gefeliciteerd. Je hebt het sowieso gehaald. Dus dat is.
Applaus.
Nou, ik denk ook niet per se dat je daar heel bang voor was, of wel?
Mooi.
Toch wel nog? Ja. Ja. Ja, daar staat water. En je hebt ook hartstikke hard gewerkt. Ja.
Ik heb de zenuwen.
Zakdoekje. Ja. Want je hebt het echt heel goed gedaan. Komt er nog wat binnen, wat ik zeg? Ben je er blij mee? Ja.
Zo. Door de deur, eindexamenlokaal uit. Op weg naar de toekomst. Heel veel succes.
Dank je wel. Dank je wel.
Ja, natuurlijk die gek op zolder in mijn hoofd, die is er nog steeds. Maar
gek op zolder?
Ja, dat is die, ik noem hem gewoon de gek op zolder. Want die wil natuurlijk allemaal dingen doen die gewoon niet gezond zijn. Zoals gebruiken. En
als die gek op zolder spreekt, wat?
Dat, die mag lekker spreken, die mag gewoon zijn gang gaan. En dat, als ik dat niet belangrijk ga vinden, gaat het ook alweer vanzelf weg. Maar dat kun je niet 1, 2, 3 leren natuurlijk. Ik heb er echt wel, ik denk wel een half jaar tot een jaar mijn boek voor moeten lezen om het in te prenten. Dat ik het gewoon moet accepteren en dat het er mag zijn. Ja, mijn moeder heeft me ook gewoon gered. Hè. Zij is degene die de stoute schoen heeft aangetrokken, die naar mijn deur is gegaan. Mij heeft geaccepteerd dat ik een junk was en nog steeds wel ben, maar ik niet in actief zit. En als zij mij niet had geaccepteerd, had zij die stap niet genomen. En had ik misschien die stap ook niet genomen om herstel te gaan opzoeken. Mijn moeder is 2 weken geleden overleden. Als ik er zoveel aan denk, moet ik er ook wat over zeggen. Want dan, anders neemt dat over. En,
is het dan moeilijker nu op dit moment om die gek op zolder onder controle te hebben?
Het is niet moeilijker. Maar hij is wel meer aanwezig. Met de gekste momenten. Dus op het moment mijn moeder bij het mortuarium ligt. En ik naar de wc ga. En dan mijn hoofd tegen mij zegt van, hey, ik ga wachten tot mijn vader en mijn zusje weg zijn. En dan ga ik mij wat crack halen. En dan ga ik lekker bij mam. Bij het mortuarium ga ik lekker op de bank zitten. En dan ga ik even flink wat crack roken.
Dat zegt die gek op zolder.
Dat zegt die gek op zolder. Ik ben blij dat ik ermee kan lachen op het moment dat ik op de wc sta. En durf dat natuurlijk niet tegen mijn vader en mijn zusje te zeggen. Maar ik ben blij dat ik ermee kan lachen. Want dat laat ook wel zien dat ook in deze hele zware periode, dat ik heb geleerd dat acceptatie toch wel de oplossing is. Voor mij, op dit moment, in deze situatie.
Dit is mijn herstel. Snap je? Ik ben hier aan het herstellen. Ik kom oude verhalen tegen. En mensen tegen. En angsten tegen. En ook als ik hier nu sta, zeg maar op het moment dat ik dingen zeg, dan is er constant een stem in mijn hoofd mij aan het vertellen dat het hartstikke gevaarlijk is wat ik aan het doen ben. En dat het dat met mensen van alles van me zullen gaan vinden en me zullen gaan afwijzen. En dat hele riedeltje. Ja, dat is niet dat dat er niet is, zeg maar. Het is meer bang zijn en het toch doen dan gewoon dapper zijn, zeg maar. Of lef hebben, nee. Kijk, en herstel, de term doet het ook tekort, vind ik. Want herstel insinueert ergens dat je teruggaat naar een staat van zijn waar je ooit geweest bent. Ik ben hier nooit geweest, snap je? Dit is allemaal nieuw. Dus herstel doet het helemaal tekort. Het is gewoon, ja, het is gewoon nieuw, het is gewoon pionieren. En ik vind het vrekkens tof dat ik dat mag delen met mensen. En dat ik een beetje kan voelen dat mensen de beste intenties met me hebben. Ja, dat is gewoon magisch. Mijn idee was altijd bananendoos station Venlo, zeg maar. Dat wordt een beetje hopelijk een beetje een redelijke doos. dat was mijn idee, was mijn toekomstperspectief. Ik zit op een bizar andere plek.
Een bizar mooie plek.
Dankjewel. Maar als je leven zo lang een andere kant op heeft gewezen, dan denk ik wel dat je daarbij ook het geluk kunt hebben dat je net even wat extra dankbaarheid kunt voelen bij hetgene wat je hebt in je leven. Dat je net even wat sneller tevreden bent. Dat je gewoon om je heen, dat je met momenten kunt kijken. Want dat is herstel, denk ik, ook oefening van tevredenheid, van dankbaarheid.
Soms vind je verrassingen. Verrassingen die heel je leven lang bijblijven.
Hey Floor, waar de fuck hang je uit? Ben je echt al thuis?
Momenten of mensen. Misschien heb je ooit deze cadeautjes laten liggen. Niet omdat ze er niet waren,
maar je zag ze niet.
Wie zit er op zijn knieën, midden op de weg, maar ook echt midden op de weg? Ryan, met twee kleine katjes. Heeft hij daar gewoon midden op de weg twee echt van die super cute poesjes gevonden?
Kijk niet weg. Ook niet van de dingen die gebeuren, die leuk lijken, maar niet altijd leuk blijven. Kijk niet weg. Ook niet van dat wat je ziet, maar wat je liever niet wilt zien. Fijn dat je geluisterd hebt. Een praatje of een melding. Jij maakt het verschil.
Nou, anyways, slaap lekker. Laat even weten als je thuis bent.